en we gaan nu praten met Ellen Botman over haar nieuwe boek De Vijf Familiedynamieken. Ze is ook oprichter van het bedrijf Happy Brain Clinics en ik praat met haar over haar behandelwijze. Ik begon een gesprek met de vraag voor wie zij het boek eigenlijk geschreven had.
Het boek is eigenlijk voor iedereen, dus het is heel uitgebreid. Degene die het gelezen hebben, die zeggen het is gewoon voor geïnteresseerde mensen die een beetje willen weten over wat krijg ik nou mee vanuit mijn opvoeding en hoe beïnvloedt dat mijn leven en vooral ook mijn werk. Maar het is zeker ook voor zorgprofessionals interessant om te lezen, omdat er een nieuwe benadering in staat die nog niet zo gewoon is bij de aanpak van mentale problemen.
Ik heb het boek natuurlijk ook zelf gelezen. Er wordt ook aan de achterkant wordt er ook verwezen naar uw bedrijf Happy Brain Clinics.
Ja.
Maar het is dus niet alleen bedoeld voor mensen die al problemen hebben?
Nee, zeker niet. Dit is een algemeen boek met algemene informatie. Het is een boek gebaseerd op mijn proefschrift. Mijn proefschrift gaat over mensen die problemen hebben, om een oplossing daarvoor te presenteren. Maar wat ik heb geprobeerd in dit boek is het gewoon veel algemener te maken. Dit zijn die vijf familiedynamieken. Dat zijn dynamieken die iedereen in zijn leven meekrijgt in meer of mindere mate. En soms kan je er last van hebben en dan gaat Happy Brain Clinics, die kan heel goed helpen om daar waar je last van hebt weg te nemen, zodat je zodat je weer lekker in je vel zit. Maar het zijn dynamieken die jij en ik ook hebben meegekregen van huis uit.
Ja, oké. Dus de familiedynamieken op zich, die gelden voor iedereen. En ik las in het boek dat je die ook kan doorbreken.
Ja.
En dat is dan voor mensen die dan door die dynamiek problemen ervaren.
Ja. Klopt. Ja.
Ik las dat bijvoorbeeld familieopstellingen, maar ook uw eigen techniek, NCC, dat technieken zijn om dat te doorbreken. Kunt u daar meer over vertellen?
Ja, bij wat wij doen bij de NCC, dat is ook de aanleiding van dit boek geweest. Ik ben opgeleid met systemisch werken en familieopstellingen is een vorm van systemisch werken. Dus daar weet ik ook wat van.
En kunt u dat nog kort specificeren, systemisch werken?
Ja, systemisch werken betekent dat je kijkt naar wat gebeurt er nou onder de oppervlakte. Dus je ziet problemen boven de oppervlakte, maar wat maakt nou dat die problemen er zijn? Iemand die een depressie heeft bijvoorbeeld. Een depressie is nooit een op zichzelf staand iets. Dat heeft altijd een oorzaak. Angst heeft altijd een oorzaak. Burn-out heeft altijd een oorzaak. Nou, wat wij doen is kijken waar komt dat nou vandaan. En bij een familieopstelling kijk je ook vaak naar een probleem. Iemand brengt een probleem in en dan doe je met een opstelling, kijk je of daar een oplossing voor kan vinden of dat je inzicht daarin kan krijgen. En ik ben nogal praktisch aangelegd van huis uit. Dus ik dacht op een gegeven moment, kan ik iets bedenken waarbij je meer dan één probleem kan aanpakken? En ook waarbij je geen representanten nodig hebt. Bij een familieopstelling maak je gebruik van andere mensen die iemand representeren. Dus je vader of je moeder of je werkgever of je leidinggevende.
En die leven zich dan in de stel, je hebt een conflict of een probleem in de familie, bijvoorbeeld met je moeder, die je niet meer spreekt.
Ja.
Dan doet iemand zich voor als jouw moeder en die leeft zich dan in als ware zij de moeder is.
Ja, ja. En het bijzondere is, dat beschrijf ik ook in het boek, dat is iets wat iedereen kan. Dus ook als je daar hoef je geen opleiding voor te volgen, maar als jij in een ruimte inloopt en ik vraag aan jou, wil jij mijn moeder of mijn vader representeren? Dan ga jij voelen wat mijn vader voelt. En zelfs de meest notoire sceptici, die denken van jemig, het is eigenlijk wel heel bijzonder wat hier gebeurt. Maar het grote nadeel daarvan is dat je dan je probleem in een groep mensen neer moet leggen. Die mensen in jouw leven gaan representeren. En dat kan heel onveilig zijn. De mensen kunnen dat heel onaangenaam vinden om te doen. Dus ik dacht van hoe kan ik nou een vorm bedenken waarbij je geen representanten nodig hebt, maar waarbij je meerdere problemen op kunt lossen. Zodat mensen niet nog een keer terug hoeven te komen, nog een keer terug hoeven te komen. Nou, dat heeft geresulteerd in de NCC. En wat je daarvoor moet doen, is het hele leven van iemand inventariseren. En op die manier kwam ik erachter van, er zit eigenlijk een patroon in al die levensverhalen die ik hoor. Of er zitten meerdere patronen in die levensverhalen die ik hoor. En mijn proefschrift gaat erover dat je altijd drie generaties moet betrekken in dat levensverhaal wat je aan het horen bent. Dus de klant zelf, de ouders en de grootouders. Minimaal. Kan ook nog verder terugkijken. Maar als je die drie generaties op een rijtje zet, dan kan je heel goed zien wat voor patronen er in de familie zitten waar iemand dan last van heeft. Er kwam een vrouw bij ons, bij Happy Brain Clinics, en die zei van, ik kan lastig verbinding maken met mijn man. Ik ben eenzaam in mijn huwelijk. Ik kan lastig verbinding maken met mijn man. En uit haar verhaal bleek dat haar vader alcoholist was. Die zat in de kroeg. een eigen wereld. Haar man is muzikant, reist veel de wereld over. Muzikanten hebben ook nog wel eens de neiging om in hun eigen wereld te zitten. En haar opa zat op de vaart. Haar oma die woonde aan de wal, dus opa die was maanden weg en die kwam af en toe thuis. Nou, dat zijn, dan heb je drie generaties waarbij de vrouw moeilijk contact kan maken met de echtgenoot. Eén omdat hij muzikant is, de andere omdat hij alcoholist is, en de andere in de derde generatie omdat hij op de vaart zit.
En dat leeft dan door in jou, in de klant zelf.
Nou, je maakt een soort keuze. Hè? Dus zij heeft een keuze gemaakt voor een echtgenoot die eigenlijk ook niet volledig beschikbaar is voor haar. En dat heeft ze, die keuze die maakt ze, omdat ze dat haar moeder heeft zien doen. Die heeft een echtgenoot gehad die niet beschikbaar was. En ze heeft dat haar oma ook zien doen. Heeft ook een echtgenoot gehad die niet beschikbaar was. Dus dat is dan, en dat gaat allemaal heel erg onbewust. Hè? Dus je denkt niet, god, ik ga een echtgenoot uitzoeken die er niet is voor mij. Maar ze maken wel die keuze. En daar heeft ze last van. Het eerste wat enorm helpt, is daar inzicht in geven. Van, goh, ik zie jou hetzelfde doen als wat je moeder heeft gedaan, als wat je grootmoeder heeft gedaan. En dat je haar kan leren om haar hart open te stellen. Hè? Want dat heeft natuurlijk ook te maken. Die man die zoekt ook iemand uit die niet volledig beschikbaar is. Nee, want dan is dat vindt hij waarschijnlijk ook ingewikkeld. Dus wat je haar leert dan is nou, dat ze zich helemaal opent voor haar man. Dat ze kan zeggen van ik laat jou toe zonder enige reserve.
Ja. Ik zat ook even te kijken naar de familieopstelling en NCC wat u net zegt. Wordt het ook aangeboden in de reguliere zorg?
Familieopstellingen steeds meer. En de NCC nog niet zoveel, omdat ik hem uitgevonden heb en daarin opleid ook. En dus er zijn wel mensen die de NCC hebben geleerd en dat ook toepassen, inderdaad, ook in de reguliere zorg.
Want er zijn ook mensen die familieopstellingen die daar kritiek op hebben.
Ja, maar dat is eigenlijk bij alles wat nieuw is. Hè. Dat is en als het. Kijk, het.
Dat ze niet aan controlegroepen doen voor en nametingen.
Nou ja, weet je, wij. Even een zijpaadje, maar wat daar wel bij aansluit. Wij verlagen binnen Happy Brain Clinics het verzuim binnen bedrijven met 50%. Dat doen we op onze manier, waar de NCC een onderdeel van is. En dan zeggen we mensen, ja, maar dat is niet met controlegroepen onderzocht. En dan zeggen wij altijd, ja, de hele huidige maatschappij is onze controlegroep. Iemand met een burn-out is er gemiddeld 10 maanden uit met de huidige reguliere zorg die gegeven wordt. Als ze bij ons komen, dan zijn ze met 3 maanden weer op de been. Dus dat verschil van 7 maanden, dat is wat wij doen. En dat is niet eenmalig, maar dat doen we al 14 jaar. En de controlegroep is de huidige aanpak. Dus het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Maar het is natuurlijk heel erg makkelijk om als eerste te roepen van ja, er is geen onderzoek naar gedaan, dus we vinden er niks. Maar het zou beter zijn om te kijken naar, maar wat levert het nou op? Ja, ik denk dan, kijk serieus naar een andere aanpak en zorg dat die mensen geholpen wordt. Kijk hoe je dat kan doen. En de inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ, die is bij ons geweest ook, om te kijken of we de goede dingen aan het doen zijn. Dat is ook volledig terecht. Je moet het ook serieus doen.
Want de inspectie voor de gezondheidszorg die heeft eigenlijk 2 voorwaarden. Je mag geen schade berokkenen en mensen niet afhouden van de reguliere zorg.
Ja, klopt.
Hoe zien die controles eruit dan? Want zij zeiden dat er eigenlijk geen controles waren als er geen klachten binnenkwamen.
Iedereen kan een melding doen bij de inspectie. Een anonieme melding doen. Van, goh, daar zit een bedrijf en die doen wat gekke dingen. Dat kan. En dan gaat de inspectie daar serieus naar kijken. Wat zij doen dan is praten. Hè. Gewoon komen praten. Dan moet je dingen laten zien. En ze zeiden ook, jullie houden niemand weg bij de reguliere zorg. Dat doen we ook niet.
Maar was dat de inspectie voor de gezondheidszorg?
Ja, IGJ. Ja.
Want die kon in het dossier niet vinden dat ze op inspectie waren.
Met hun contact opgenomen. Wij zijn bij ze geweest.
Oh, jullie zijn bij.
Hebben daarna nog een paar keer contact gehad met ze. En als je de namen wilt weten van de 2 inspecteurs die daarbij zijn geweest, dan.
Maar ik vroeg me gewoon af hoe zeg maar de controle is in vergelijking met de reguliere zorg. Want daar heb je echt regelmatige checks. Hoe is dat in de.
Zij kunnen eigenlijk alleen maar checken op richtlijnen. Als er een richtlijn is ontwikkeld. En dat betekent, een richtlijn ontwikkelen kost je zo'n 10 jaar. Zo ongeveer. Dat moet vanuit het veld komen. Dus de zorgprofessionals die moeten zeggen van wij willen een richtlijn ontwikkelen. En dan, nou, dat is een enorm uitgebreid proces. En zij zeiden tegen ons, voor de 2 behandelingen die jullie aanbieden, waar de NCC er 1 van is, daar is geen richtlijn voor. Nee, dat klopt.
Dus er kan er niks gecontroleerd worden omdat er geen richtlijnen zijn?
Nou, zij kunnen niet checken op die behandeling die wij doen. Want zo'n richtlijn wordt opgesteld met het hele veld. En ook met de patiënten erbij en met experts erbij. En wat de IGJ doet, is checken of je die richtlijn volgt. Nou, als er geen richtlijn is, dan kunnen ze ook niet checken of je die richtlijn volgt. Nee. Maar wat ze vervolgens doen, is kijken van houden jullie mensen weg bij de zorg? Nou, daarvan zegt de inspectie, dat doen jullie niet. Dat doen we ook niet. En zijn jullie serieus bezig? Dus je moet wel degelijk een heel veld invullen met... Werken jullie met procedures? Hoe doen jullie een intakegesprek? Is een supervisie? Wat doe je als er een klacht komt? Wat doe je nou gewoon een hele...
Zelfregulatie hele wellicht? Dat jullie een externe partij vragen om te reguleren?
Nee. We hebben de inspectie kunnen overtuigen. We hebben gewoon ons verhaal gedaan van dit is wat wij... doen binnen Happy Brain Clinic.
We zijn in gesprek met Ellen Botman en we hebben het over haar nieuwe boek en over alternatieve geneeswijzen. Ze geeft in haar boek aan tegen symptoombestrijding te zijn en graag de onderliggende oorzaak van de problemen wil aanpakken. Ik vroeg haar of ik dit ook kon lezen als kritiek op de reguliere zorg.
Ja, nou, een beetje. De inspecteur zei toen tegen... was iemand die al 40 jaar binnen de GGZ werkte als leidinggevende, die zei... Hebben we het dan al die tijd zo fout gedaan? Nee, dat is natuurlijk een logische opmerking. En met de kennis van nu kan je zeggen... nou, er zijn wel andere aanpak mogelijk. Met de kennis van toen niet. Weet je, neurowetenschappen is een vakgebied... wat zich enorm snel ontwikkelt. Het vakgebied wat zich het snelst ontwikkelt. En ze worden nog regelmatig nieuwe uitvindingen... en echt hele grote uitvindingen gedaan. En zo dachten we vroeger, in de tijd dat ik opgeleid werd... dachten we dat je brein... na je 18e jaar afnam, dat je hersenfunctie afnam. Nou, het blijkt zo te zijn dat dat helemaal niet het geval is.
Ja, u mag natuurlijk kritiek hebben op de reguliere zorg... maar u mag niet mensen ervan afhouden. Nee. Hoe kijkt u tegen die scheidslijn aan?
Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Hè. Mensen staan op de wachtlijst bij de reguliere zorg... en dan zeggen wij zouden misschien je klachten wat lichter kunnen maken... maar laat je vooral niet uitschrijven bij de reguliere zorg. En wij zullen ook nooit adviseren om met bepaalde medicijnen te stoppen of zo. Weet je, dat is echt niet aan ons, daar doen we niet aan. Het is niet afzetten tegen of zo. Hè. Het is gewoon, wij hebben andere inzichten. Wij baseren ons op andere inzichten. En daar doen we dingen mee die uiterst succesvol zijn. En het is heel goed als we samen kunnen werken.
Hoe borgt u de veiligheid? Want er is dus... los van de ene keer dat u in gesprek bent geweest met de inspectie... eigenlijk niet veel toezicht. Hoe borgt u toch de veiligheid?
Ja, dat doen we vooral intern. We hebben een proces intern vastgelegd. Ook iemand komt bij ons, die krijgt een intakegesprek... wordt afgenomen door een psycholoog. Er is altijd een supervisor die met alles meekijkt. En er is een vaste therapeut. Dus je kijkt met drie mensen naar een behandeltraject van iemand... En elke behandeling die gedaan wordt, of elk gesprek wat gevoerd wordt... wordt met die drie mensen doorgesproken, vooraf en achteraf. Nou, dat is een setting die je in de reguliere zorg niet tegenkomt. Hè, want dan heb je een gesprek van een uur. Bij ons duurt een afspraak een halve dag, als het nodig is. Omdat we de kern willen raken. Weet je, er komen veel mensen bij ons, die zijn bij een psycholoog geweest... en die weten precies, als ik... mijn verhaal een beetje uitstrekt, dan hoef ik niet tot de kern te komen. Want die kan soms best een beetje pijnlijk zijn of vervelend zijn. Dus die kijken na 30 minuten op een klokje en denken... nou, ik laat niet het achter van mijn tong zien. En de volgende keer begin ik weer opnieuw met mijn verhaal.
Ik zat ook uw boek te lezen en dan over de wetenschappelijkheid. Vaak in een proefschrift zijn er ook kanttekeningen. Daar kan dan volgende onderzoekers kunnen daar dan op verder gaan... Dat las ik niet in uw boek. Zijn er nog kanttekeningen bij uw werk?
Wat ik heb geprobeerd is... We hebben voor dit interview even contact gehad daarover.
Ja, het was niet online beschikbaar.
Nee. Ik ben gepromoveerd aan een Amerikaanse universiteit. Daar zijn proefschriften lang niet altijd openbaar. In deze universiteit zijn ze ook niet openbaar. En ik heb geprobeerd het juist heel toegankelijk... te maken. Dus dit is geen, het boek is geen proefschrift. Mijn proefschrift ziet er wat anders uit.
Bijvoorbeeld, u citeert een boek Bodily Maps of Emotion. Mm-hmm. Daar staat dat verdriet effect heeft op je longen, boosheid op je lever. Ja. Maar er staat bijvoorbeeld niet de kanttekening van dat onderzoek. Dat in dat onderzoek staat ook de kanttekening dat het niet wetenschappelijk is en dat het moeilijk te meten is in emotie. Dat las ik er dan niet. Had u daar nog over nagedacht?
Ja, nou ja, ja. Maar ik dacht dat, weet je, je kan. Ja, je moet een keuze maken van wat neem ik wel op, wat neem ik niet op. En psychologie is ja, bijna per definitie niet, ja, niet met controlegroep, met een RTC te onderzoeken. Want het gaat over het brein. Wat het bijzondere van psychologie is dat andere mensen de norm opleggen. He, dus als ik met jou praat als psycholoog en ik zeg tegen jou van ja, ik vind je toch een beetje niet normaal. Dan ben ik degene die norm op jou legt.
Ja.
En dat doen we dan wel op basis van wat richtlijnen en zo. Maar toch, het is uiterst subjectief allemaal. Dus het is een heel ingewikkeld vakgebied. En wat volgens mij vooral het allerbelangrijkste is.
In wetenschappelijk onderzoek, in uw proefschrift, vaak als er onderzoeken komen, dan worden er ook kanttekeningen bijgezet. Mm-hmm. Van het is niet volledig, dit zou ook nog verder onderzocht kunnen worden. Dit gedeelte is vooral berust op zelfrapportage. Dat las ik er niet en dat viel mij op. Nee, maar daar had u dus voor gekozen om maar wat om te kiezen.
Nou ja, in Amerika kan je verschillende soorten proefschriften doen. Hè. Wat ik heb gedaan is een statement geformuleerd. Dat je minimaal, of dat je als om mentale problemen op te lossen, altijd de familie mee moet nemen. En dat heb ik gecheckt, eerst met 800 NCC's. Daar heb ik die 5 familiedynamieken uitgehaald. En vervolgens met 100 NCC's heb ik gekeken of dat ook klopt. Dat is het. En dat is waarschijnlijk een ander soort proefschrift dan waar jij op doelt.
Dan inderdaad, want het werkt wel. U heeft allemaal positieve resultaten, valt ook te lezen op die site. En wat hij ook net zegt.
Ja.
Wie zijn uw opdrachtgevers?
Zowel particulieren als bedrijven. En bij bedrijven, TNO, ik kom uit de zorgsector, dus er zitten veel zorginstellingen, ziekenhuizen bij. Maar ook TNO, Rituals, dat soort van grote bedrijven, BDO.
En zijn er ook verzekeraars die uw product hebben ingekocht, bijvoorbeeld in de aanvullende verzekering?
Nog niet, maar daar zijn we wel mee bezig. Kijk, de zorgverzekeraars, die vinden het wat minder interessant, omdat het zo effectief is. Het is ook gewoon handel. En dat is, bedoel, zo zit de maatschappij.
De zorgverzekeraars vinden het minder interessant, omdat het effectief
zorgverzekeraars
is.
Ja, want er valt minder te declareren. Als je 50 keer naar een psycholoog gaat, dan valt er meer aan te verdienen dan 3 keer naar Happy Brain Clinics. Zo simpel is het. Wat wel heel interessant is, is verzuimverzekeraars. He, dus die de salarissen doorbetalen bij iemand die ziek is. Dat is wel heel interessant en die zijn inderdaad ook geïnteresseerd.
Ja, want ik las dat er preventieve verzuimpakketten worden aangeboden, maar ook mensen die al te maken hebben met problemen.
Ja. Het grote nadeel van preventieve pakketten, want dat zeggen werkgevers heel vaak tegen ons, hè? Van goh, we hebben al zoveel aanbod aan preventie. Alleen degenen die daar gebruik van zouden moeten maken, die missen omdat ze stress hebben. Wat er gebeurt als je veel stress hebt, is dat je zelfreflectie afneemt. Dat je het lastig vindt om keuzes te maken. Dat je gewoon niet zo helder kan denken. Het eerste wat aangetast wordt is je analytisch vermogen. En juist dat heb je nodig om een keuze te maken bij het aanbod. Dus wat wij horen van werkgevers is dat ze zeggen, we hebben op ons intranet enorm aanbod staan voor mensen die uit balans zijn, of die psychische stress hebben, of die te veel druk ervaren, maar niemand maakt daar gebruik van. En dan denken wij, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, want juist degenen die dat zouden moeten doen, die doen dat niet meer. En degenen die dat nog niet hoeven te doen, die denken van ja, dat gaat niet over mij. Dus die doen het ook niet. Wat gaat helpen, dat advies geven wij ook altijd, is dat zijn leidinggevende dat een beetje in de gaten houdt en dat hij naast iemand gaat zitten waarvan hij denkt, nou, die loopt een beetje over zijn theewater, en dat hij samen een keuze maakt. Ja. Dat helpt. Hè? Dus je hebt echt iemand nodig naast je die zegt, dit zou je